Dit is de AD Nieuws Update met Manuel Venderbos. Mensen met coronaklachten laten zich steeds vaker testen, maar ze blijven niet thuis. Dat blijkt uit de zesde ronde van het gedragsonderzoek dat wordt uitgevoerd door het RIVM en de GGD. Marijn de Bruin is hoogleraar aan het Radboud UMC en leidt het gedragsonderzoek voor het RIVM. Ja, vorige keer trokken jullie nog aan de bel dat te weinig mensen zich lieten testen. Het goede nieuws hieruit is dus in ieder geval die stijging.
Ja, we zien een sterke stijging, eigenlijk een verdubbeling ten opzichte van 6 weken geleden. En ja, dat is dus eigenlijk heel goed nieuws. En we zien ook dat veel mensen zich op vrij korte termijn laten testen. 5 van de 10 mensen ongeveer binnen 2 dagen. En 80-90% binnen 4 dagen. Dus daar zijn positieve ontwikkelingen.
Ja, dat is het goede nieuws. Maar aan de andere kant, het onderzoek laat ook zien dat het naleven van de regels als je klachten hebt, thuisblijven dus, nog niet goed gedaan wordt. Hoe verklaren jullie dat?
Ja, in ons onderzoek hebben we dat nu meer geconstateerd dan dat we daar een hele goede verklaring voor hebben. Daar moeten we aanvullend onderzoek voor doen. We vermoeden dat daar deels dezelfde redenen achter zitten als destijds bij het testen. Bijvoorbeeld dat mensen hun symptomen nog niet zo herkennen als dat ze mogelijk op een COVID-besmetting lijken. En daarnaast is het ook lastig om uit te voeren. Dus als je opeens opeens klachten hebt en ze zijn bijvoorbeeld mild, dat je dan niet meer naar je werk zou mogen gaan of dat je dan geen boodschappen meer kan doen. Dat is ook lastig. Wie doet dan die boodschappen? Dus daar hebben we eigenlijk nog niet helemaal grip op, zo te zien.
Nee, het is een verklaring, het is een constatering, maar nog geen verklaring dus. Wat ook opvalt is de gedragsmonitor die peilt het coronasentiment onder de bevolking. En voor het eerst is te zien dat het vertrouwen in het overheidsbeleid flink is afgenomen. Want in maart was dat vertrouwen 75%, dus in de overheid. Hoe ver is dat gedaald?
Ik heb niet alle percentages paraat, maar volgens mij is het ongeveer 20% gedaald in die hele periode. En dat is eigenlijk een beetje een gestaag proces geweest. Het is wel interessant dat we tegelijkertijd zien dat met de opleving van het virus, dat het draagvlak voor de maatregelen zelf juist wel weer is toegenomen.
Ja, maar dit vertrouwen is dus gedaald. Zou dit een gevolg kunnen zijn van de Grapperhaus-affaire?
Deze meting is van voordat dat is gebeurd. Dus dat kan er niet mee te maken hebben.
Nee, hoe verklaren jullie die afname dan?
Dat gaat dus inderdaad weer op het verklarende zitten. En dat is lastig als je dus alleen een vragenlijstonderzoek doet. We meten ook zoiets als procedurele rechtvaardigheid heet dat. En dat is eigenlijk hoe worden nu eigenlijk al die beslissingen genomen? En een van de dingen die daar eigenlijk continu wel het laag scoort, er zijn een aantal hele mooie hoge scores, maar dat mensen toch vinden dat er niet met alle perspectieven en alle voor- en nadelen van de maatregelen goed rekening wordt gehouden.
En zijn er nog andere opvallende dingen in dit laatste gedragsonderzoek?
Ja, wat we zagen tijdens al die voorgaande metingen, terwijl het virus ook de hele tijd onder controle was, was dat het draagvlak allemaal wat afnam, dat de 1,5 meter het naleven ook wat afnam en dat minder mensen drukte vermeden. En dat nu met die opleving van het virus, dat we eigenlijk weer zien dat het draagvlak voor veel van die maatregelen weer toeneemt. Mensen ervaren ook weer meer die dreiging van het virus. En ook de 1,5 meter houden en druk te vermijden neemt weer iets toe. Dus dat vonden we ook nog wel een opvallende trend.
En zijn er al conclusies aan te verbinden? Wat zou je als gevolg van dit laatste onderzoek kunnen adviseren aan de bevolking of aan het RIVM?
Ik denk dat het heel belangrijk is dat we nu aanvullend onderzoek gaan doen op het thuisblijven bij klachten. Maar toch ook in heel veel situaties is die 1,5 meter ook heel lastig vast te houden. Dus dat het heel belangrijk is dat we aanvullend onderzoek gaan doen om te kijken hoe kunnen we mensen nu concreet ondersteunen om die gedragsadviezen na te leven. Heel veel mensen steunen het beleid, zien het ook als relevant en effectief, maar dan lukt het uiteindelijk toch niet in die praktijk. Dus we moeten wat meer zicht krijgen op wat we kunnen doen om mensen daarbij te ondersteunen.
Marijn de Bruin van het RIVM, dankjewel voor je toelichting. Nu er op verenigingen weer volop gesport wordt, is het de vraag hoe het gaat met het handhaven van de 1,5 meter regel. Verslaggevers van de Gelderlanden bezochten dit weekend ruim 30 sportcomplexen om te bekijken hoe het daar gaat met de coronamaatregelen. Erik Reijnen-Rutte is verslaggever van de Gelderlanden. Ben dit weekend ook langs flink wat sportcomplexen geweest. Hoe ging het er daaraan toe?
Ja, een beetje wisselend, maar eigenlijk wel heel goed. We kregen eigenlijk signalen van vorig weekend van die clubs doen maar wat. Horeca moet zich overal houden en die clubs laten iedereen de kantine maar binnenlopen. Maar toen zijn we goed gaan kijken dit weekend, inderdaad 30 plekken. En eigenlijk doen de clubs het best wel oké. De uitzonderingen dagen later dan.
Oké, dus ze nemen bij elke sport de regels even serieus.
Nou, dat is, je ziet de hockeyverenigingen, korfbalverenigingen, daar zijn ze wat alerter dan de voetbalclubs. Heeft misschien ook met het publiek te maken. Het is moeilijk in te schatten natuurlijk. We hebben een andere populatie, zullen we zeggen. Maar ook die voetbalclubs, ze worstelen wel mee. Stel je voor, je bent niet de horecabaas, maar je bent de vader van een jongen die ook daar voetbalt. En dan heb je toevallig een kantinedienst. En dan moet je maar zo stoer zijn om tegen de mensen in de kantine waar je normaal misschien naast staat op voetbalveld. Of een biertje met drinkt, te zeggen, ja, je zit te dicht bij elkaar of je moet je registreren. Ja. Dat is ook wel wat ingewikkeld hè, voor de sportclubs. Desondanks moet ik zeggen, ja.
Ja, want gelden in de sportkantines dezelfde regels als in de horeca?
Ja, precies dezelfde regels. Dus ook registreren bij de ingang. En daar zie je nog wel. Daarbij bij de horeca heb je echt wel. Tenminste, de horecazaken waar ik kom, in ieder geval. Is echt iemand bij de ingang die zegt. Vul het formuliertje in. Of de open komt langs met het formuliertje. En je moet u registreren. Dat zie je bij de voetbalclubs. De kantines zie je wel. Daar ligt er in zijn staattafeltje. Liggen wat formuliertjes. En is niet altijd staat er iemand bij. Soms wel hoor, maar ook voor plekken ook wel niet.
Nou ben je er helemaal ingedoken afgelopen weekend. Is het sporten met al die coronaregels eigenlijk nog wel leuk?
Ja, je ziet eigenlijk niet zo heel... Ja, ik persoonlijk moet zeggen, je ziet niet zo heel veel verschil. Hè? Het publiek staat wat verder uit elkaar. Nou ja, bij die amateurverenigingen zo druk is het toch ook vaak niet. Hè? Bij de hoofdklassen zo nog wel, maar bij je eigen kinderen bij voetbal en zo. En dat is de grote massa. Daar staan die ouders altijd een beetje plukjes langs het veld. Dat maakt niet zoveel uit. Je ziet ook heel veel kantines hebben ook buiten nog wel verenigingen. Waardoor je toch best wel veel plek hebt nog ook in de kantines om wat te drinken. Alleen je moet wat verder aan elkaar zitten. En dat is, je ziet vooral dat hoor ik dan wel terug van de sportbestuurders van de jongeren van pak en beet. 18, 19, 16, 17, die hebben wel de neiging om dicht bij elkaar te zitten. En dat vinden ze leuk. Ja, dat kan dan niet meer. Maar ja, is dat al een ramp is, weet ik ook niet.
Erik, conclusie. De amateurclubs krijgen een ruime voldoende.
Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, het is echt een, ik ben zelf bij de club geweest waar Hubert Bruls vroeger een blauwe maandag nog gespeeld heeft. Maar die hadden het echt heel goed voor elkaar. Echt bol, dan moet ik zeggen. Voorbeeld. En hebben gevraagd: is dat dan omdat Hubert Bruls bij jullie wel eens langskomt? Maar dat is gewoon, ze vinden zelf dat ze een voorbeeldfunctie hebben. En ik heb het gevoel dat dat bij heel veel clubs wel dat gevoel zo leeft.
De US Open zit erop voor tennisser Novak Djokovic. De nummer 1 van de wereld werd gisteravond tijdens een vierde rondepartij tegen Pablo Carreño Busta gedisqualificeerd. De Joker sloeg niet figuurlijk zijn tegenstander naar huis, maar een lijnrechter. Alleen dan letterlijk en uit frustratie.
Game Carreño Busta.
Ja, Djokovic gaat er wel gelijk naartoe, maar die lijnrechter die lijkt wel achterlijk te hebben gekregen. Marcella Mesker is wel de bekendste tenniscommentator van Nederland. Is dit nu een terecht besluit van de umpire om hem te disqualificeren?
Ja, zeker. Het is terecht. Laat ik vooropstellen dat hij het niet expres deed. Het was per ongeluk. Hij sloeg die bal nonchalant. Hij was gefrustreerd. Hij leverde zijn service net in. Stond 6-5 achter in de eerste set. Had daarvoor al een paar setpoints gemist. Dus ja, hij zat niet zo lekker in zijn vel. En hij gooit die bal gewoon zo nonchalant naar achteren. En heeft de vreselijke pech dat hij daar dus de lijnrechter raakt in de nek. Nou, daar zit precies dat strottenhoofd en je luchtpijp. Dus je ziet ook aan die vrouw, die heeft ademnood. Het was echt eventjes heel angstig. Je ziet ook die blik op haar gezicht. Hè? Die foto's die zijn eigenlijk nog veel beter dan de video's. Want het gezicht van haar, zo een soort horrorface van... wat heb je me aangedaan? Want ze was echt 8 tot 10 tellen helemaal knock-out, kon geen adem krijgen. Ja. Je hoorde er ook gillen toen ze neerging. Dus het was even een angstig moment.
En dit is gewoon een standaard procedure, dat als je iemand raakt, dan word je gedisqualificeerd.
Zeker, zeker. Dat is een vaste regel. Of je het nou bewust of onbewust doet. Als je een scheidsrechter raakt, een lijnrechter, een ballenkind, een toeschouwer, je tegenstander... dan is het automatische disqualificatie. Daar wordt natuurlijk niet altijd die regel toegepast. Hè? Want soms is het ja, een scheidsrechter die dat niet helemaal durft. Maar je zag hier ook hele lange discussie. Het was niet alleen de umpire. De referee kwam de baan op, de supervisor, 3 man sterk. Ze hebben er denk ik wel een kleine 10 minuten over gedaan... om uiteindelijk tot die beslissing te komen. En ook om het aan Djokovic uit te leggen. Want ja... Hij kwam naar New York voor zijn 18e Grand Slam... Hè, om de inhaalrace in te zetten op Nadal en Federer. En dan gebeurt dit. En hij heeft ontzettende pech dat hij die lijnrechter raakte... maar hij was wel gefrustreerd en sloeg die bal toch woest weg. Het was niet eens heel hard. Maar ja, dat mag niet. En als je een lijnrechter raakt, dan is het volgens de regels... over en uit gedisqualificeerd.
Ja, maar dan moet je toch als umpire toch wel, om in het jargon te blijven... ballen hebben om dan de nummer 1 van je toernooi naar huis te sturen.
Ja, zeker. Dat hebben ze gehad. Want ik geef het je te doen. Het is een bizarre US Open in de tennisbubbel. Hangen en wurgen hebben ze uiteindelijk dit toernooi door kunnen laten gaan. Djokovic was daar. Hij was superfit. Ongeslagen dit jaar. 26 wedstrijden gespeeld, 26 wedstrijden gewonnen. Huizenhoog favoriet. De enige speler in het toernooi die er nog in zat met een Grand Slam titel achter zijn naam. Ja. De rest natuurlijk allemaal jonge gasten die dat nog niet meegemaakt hebben. Dus super, super, super favoriet. En dan gebeurt dit. Het is bizar, maar uiteindelijk wel terecht.
Ben je verbaasd dat dit juist Djokovic overkomt?
Ja... Dit jaar 2020 is misschien voor ons allemaal om snel te vergeten... maar voor Djokovic helemaal. Want ja, we hadden natuurlijk dat gedoe met de Adria Tour op de Balkan... die demonstratiewedstrijden. Had hij niet moeten organiseren, deed hij wel. Er waren veel besmettingen met het coronavirus. Ja. Vervolgens vorige week politiek gedoe. Is hij een eigen spelersvakbond begonnen. In tijden van crisis, als de tenniswereld... als 1 man en vrouw sterk moet staan... gaat hij toch verdeeldheid creëren... En nu dit. Het lijkt wel alsof het Djokovic gewoon niet gegeven is dit jaar. Alles wat hij doet pakt verkeerd uit. En ja, laten we vooropstellen, hij doet het onbewust. Hij heeft goede bedoelingen, maar het pakt zo verkeerd uit... dat ook dit is een drama in de carrière van Novak Djokovic.
Ja, dus een deuk weer in zijn imago. Wat betekent dit voor de rest van zijn carrière?
Nou ja, dat imago was natuurlijk al niet zo heel goed. Hij weet het, zo populair als Federer en Nadal zal hij nooit worden. Nee. Maar het leek wel alsof hij op een soort tour ging met zijn imago. Ik kom nu op voor de lager geclasseerde spelers. Ik wil de stem van de mannentennissers worden. Hè. Vandaar ook die oprichting van die eigen spelersvakbond. Ja, en hij begint dus steeds meer in zichzelf te geloven, houdt zich heel sterk aan zijn eigen visie, zwemt tegen de stroom in, tegen alle stakeholders die zeggen, nee jongen, dat moet je niet doen, doe nou rustig, concentreer je op je wedstrijden, dat zegt zijn team ook, zijn coaches, probeer die Grand Slam te pakken en niet meer, maar hij luistert niet. Ik weet niet wat het is, of hij slechte raadgevers, slechte adviseurs in zijn team heeft, zijn familie die misschien verkeerd op hem inpraat, maar alles wat hij doet, pakt verkeerd uit. En dat imago heeft een nog grotere deuk opgelopen. Ja. En het was al heel broos.
Djokovic heeft zichzelf dus nu letterlijk naar huis geslagen. Wie is nu de grote kanshebber, denk jij?
Nou ja, het leuke is, als je het leuk kan noemen, er komt een nieuwe Grand Slam kampioen bij de mannen. En dat zijn allemaal jonge gasten. Dominic Thiem, hij staat tweede geplaatst. Twee keer natuurlijk een finale al gehaald van een Grand Slam. Is er het dichtst bij geweest. Dus qua ervaring, ja, zou je zeggen, heeft hij wel hele goede kansen. Maar misschien meer op gravel. En dan heb je jongens als Zverev en Medvedev. Die staan heel goed te tennissen. En wat te denken van de Canadese teenagers. Auger Aliassime en Shapovalov. Jongens met heel veel talent. Heel veel toekomst. Dus eigenlijk is het toernooi bij de mannen helemaal open. Ontzettend leuk. En ja. een nieuwe start in het mannentennis zonder de...
En nu wil ik toch van jou een voorspelling. Eén naam.
Eén naam. Dan zeg ik Medvedev. De Rus.
Dit is de Val Allemaal Maar Kapotcast.
Val Allemaal Maar Kapotcast.
Door zelfbenoemd Parel van Brabant, Björn van der Doelen en grote onbekende Boris Heijnen.
Joris Heijnen.
Muziekjournalist, naar het schijnt. Een podcast, zogezegd, waarin de heren bandjes en artiesten analyseren en bespreken. Maar feitelijk gezien is het niks meer dan een goed excuus voor deze vrienden om eens te kijken of er nog wat lekker zonder de kurk zit. Zes bands ongeveer,
zes bands.
Denken ze te gaan bespreken.
Ongeveer.
Welkom bij de
Val Allemaal Maar Kapotcast.
Val Allemaal Maar Kapotcast.